Goedemorgen, gemeente en gasten. Van harte welkom in deze eredienst. Hier in de Grote Kerk in Gorinchem. Ook iedereen die met ons meeluistert via kerkradio of internet, hartelijk welkom. Vanmorgen leidt dominee Van Meijeren de dienst. Hij is onze klassispredikant. Laten we in deze dienst ook weer geven van wat wij ontvangen hebben. Er zijn 3 collectes. De eerste collecte is voor de diaconie. Hij is bestemd voor het werk onder de zeelieden in de haven van Rotterdam. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Deze collectes worden gehouden nadat we gezongen hebben na de preek. De derde collecte is voor onze wijkkas en wordt gehouden in de koffiehoek en bij de uitgangen. Alle collectes zijn natuurlijk van harte aanbevolen aan u. Hier bij de preekstoel staat een mooie bos bloemen. En vanmorgen gaan deze bloemen als felicitatie van de gemeente naar zuster Ali van der Heide ter Lauw. Gisteren mocht ze vieren dat ze 100 jaar werd. Een bijzondere gebeurtenis waarmee we haar van harte feliciteren. Een eeuw lang heeft ze Gods zegen en trouw ervaren. En ze is op haar hoge leeftijd nog steeds bij de gemeente betrokken. Wilt u de bloemen bezorgen? Neemt u ze dan mee na afloop van de dienst. Het adres vindt u op het kaartje aan de bloemen. Vanmiddag is er opnieuw een eredienst. En dan met dominee Mink uit Sliedrecht. U bent weer welkom om 16:45 in de Grote Kerk. Dus om 16:45 in de Grote Kerk. Laten we nu zingen uit Psalm 92, vers 1 en 2. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen niet loslaat.
Genade voor u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer door de Heilige Geest. Amen.
We zingen verder in Psalm 92, nu vers 3 en vers 7. We zongen over de Sabbatdag, een lied op de Sabbatdag, en we horen in Deuteronomium 5 Gods geboden en daarin gaat het ook over de Sabbat. Aansluitend zingen we gezang 395. O Heer, verberg u niet voor mij wanneer ik mij verberg voor u. Hoor nu het gebod van God. Daarboven staat geschreven: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan de derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet ondoordacht of onnodig gebruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte. En dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder zoals de Heere uw God u geboden heeft. Opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. En u zult geen overspel plegen. En u zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste. Nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Amen. Laten we ons voor God verootmoedigen en bidden om het licht van zijn geest. Barmhartige God, genadige Vader, in de stilte van dit uur zoeken wij uw aangezicht. U bent vanaf het begin onze hulp. U bent van alle goede gaven de bron. Waar hebben wij dat aan verdiend? Wie zijn wij dat u aan ons denkt? Heer, wij maken ons klein voor u en bidden u om vergeving. Dat we schuldig staan aan de liefde die doorklinkt in uw geboden, tegenover u, tegenover elkaar. Dat wij leven alsof u er niet bent, met alle gevolgen van dien. O God, u doorziet ons door en door. Vergeef ons wat niet goed is. En maak ons leven nieuw door de kracht van uw geest. Om die geest bidden wij u. De kracht uit den hoge. Wil in ons branden als een heilig vuur. En ontsteek in ons liefde voor Jezus Christus. Hij die ons leven heeft geleefd, die onze dood is gestorven, om een nieuw begin met ons te maken. En daarom bidden wij u, spreek ons aan, raak ons aan en maak ons tot nieuwe mensen. Neem ons vanmorgen mee in de beweging van uw koninkrijk dat komt en dat in Jezus Christus ook gekomen is. Hier in de kerk en bij de kinderen en ook als wij op een andere plek met deze dienst verbonden zijn. Stem ons samen in de lofprijzing op uw grote naam. Zo bidden wij om Jezus wil. Amen. De schriftlezing vanmorgen is allereerst uit de profetie van Jesaja. Jesaja 56. Jesaja 56. Zo zegt de Heere, neem het recht in acht en doe gerechtigheid, want mijn heil is nabij om te komen. En mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. Welzalig een sterveling die zo handelt, het mensenkind dat daaraan vasthoudt. Die de Sabbat in acht neemt, zodat hij die niet ontheiligt en die zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen. Laat de vreemdeling die zich bij de Heere heeft gevoegd niet zeggen: de Heere heeft mij geheel en al van zijn volk gescheiden. Laat de ontmande, de uinig, niet zeggen: zie, ik ben een dorre boom. Want zo zegt de Heere over de ontmanden die mijn sabbatten in acht nemen, verkiezen wat mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond. Ik zal hun in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan van zonen en dan van dochters. Een eeuwige naam zal ik ieder van hen geven. Een naam die niet uitgewist zal worden. En de vreemdeling die zich bij de Heere voegen, de vreemdelingen die zich bij de Heere voegen om hem te dienen en om de naam van de Heere lief te hebben, om hem tot dienaren te zijn, allen die de Sabbat in acht nemen, zodat ze hem niet ontheiligen en die aan mijn verbond vasthouden, hen zal ik ook brengen naar mijn heilige berg. En ik zal hen verblijden in mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar. Want mijn huis zal een huis van gebed worden genoemd voor alle volken. De Heere, Heere, die de verdrevenen tot Israël bijeenbrengt, spreekt. Ik zal er hem tot hem nog meer bijeenbrengen. Naast hen die tot hem bijeengebracht zijn.
Hier eindigt de eerste schriftlezing. Uit het heilige evangelie van ons Heer Jezus Christus volgens Marcus luisteren we naar Marcus 2. De eerste 6 versen. Marcus 3, vergis me, vers 1 tot en met 6. En hiervoor, in hoofdstuk 2, heeft Jezus een verlamde genezen. Heeft hij een tollenaar geroepen. En aan het einde van hoofdstuk 2 gaat het ook over de Sabbat. En dat gaat verder in hoofdstuk 3. En hij, Jezus, kwam opnieuw in de synagoge. En er was daar iemand die een verschrompelde of verdorde hand had. En ze letten scherp op hem om te zien of hij hem op de Sabbat zou genezen, opdat zij hem zouden kunnen beschuldigen. En hij zei tegen de man die de verschrompelde hand had: sta op in het midden. En hij zei tegen hen: is het geoorloofd op Sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden of te doden? En ze zwegen. En nadat hij hen rondom toornig had aangekeken, tegelijk bedroefd over de verharding van hun hart, zei hij tegen de man: steek uw hand uit. En hij stak hem uit. En zijn hand werd hersteld, gezond als de andere. En toen de fariseeën weggegaan waren, beraadslaagden zij meteen met de Herodianen tegen hem hoe zij hem om zouden kunnen brengen. Dit is het woord van God. Gemeente, wij zingen ter inleiding op de preek van Psalm 24. En daarvan vers 1, 2 en 3. Psalm 24, vers 1, 2 en 3. Na de preek zingen we van Psalm 139 in de nieuwe berijming. Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent gij mij. Psalm 139, vers 1, 2 en 14. Ik lees uit Marcus 3, opnieuw vers 3 en 4. En hij zei tegen de man die de verdorde hand had, sta op in het midden. En hij zei tegen hen, is het geoorloofd op sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden of te doden? En ze zwegen. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. Vandaag is het de eerste Lijdenszondag. Of als je er anders naar wil kijken, komende woensdag begint de 40 dagen tijd. Bij Marcus, de evangelist, begint de lijdenstijd heel vroeg. Eigenlijk al aan het begin van Jezus optreden. Het feit dat Jezus optreedt als redder en bevrijder van mensen, brengt hem onmiddellijk in conflict met de autoriteiten. In vers 6 lezen we dat de Farizeeën samen met de Herodianen overleggen hoe ze Jezus kunnen doden. Dus moet je voorstellen, de woede over Jezus optreden mondt uit in het besluit om hem uit de weg te ruimen. Want ja, zo iemand als Jezus, die gooit onze schema's door de war. Onze heldere indelingen over wat goed is en niet goed. En over wie er wel of niet bij horen. Als u iets terugbladert in Marcus, dan lees je eerst dat Jezus een melaatse aanraakt. Moet je voorstellen, een melaatse aanraken, nota bene, hoe hij een verlamde geneest en zijn zonde vergeeft. Jezus roept een tollenaar, volg mij, en daarna gaat hij zelfs met tollenaars en zondaars aan tafel zitten, alsof het zijn vrienden zijn. Ik hoop dat je het aanvoelt. Jezus doorbreekt steeds weer de grenzen. Steeds weer sneuvelen er taboes. En nu overtreedt Jezus ook nog het sabbatsgebod. Maar waar blijven we als dat zo doorgaat? Als je geen normen en waarden meer hanteert? Als we Jezus zijn gang laten gaan, dan staat binnenkort de hele wereld op zijn kop. En dat kan toch niet de bedoeling zijn? Oké, maar wat is er precies aan de hand? We horen dat Jezus naar de synagoge gaat, opnieuw naar de synagoge gaat. Daar is hij kennelijk vaak te vinden, daar is hij heel trouw. En daar in de synagoge is er een mens met een verdorde hand. Andere vertalingen zeggen een verschrompelde hand of een verdroogde hand. Het is niet zo duidelijk wat je daarbij moet voorstellen. Maar fijn is het in ieder geval niet. Zo'n verdorde hand valt ook direct op. En we weten wel, als je een bijzonder lichaamskenmerk hebt, dan wordt er al snel over je gepraat of je voelt je bekeken. Je schaamt je ervoor. In het Oude Testament komt een paar keer een verschrompelde of verdorde hand voor, en dan wordt het vaak in verband gebracht met verkeerd gedrag. Ik denk aan het verhaal in 1 Koningen 13, als koning Jerobeam een profeet te pakken wil nemen, dan strekt hij zijn hand uit en die verdort dan. We weten niet of er zoiets aan de hand is, of die man dat aan zichzelf te wijten heeft. Maar probeer voor jezelf te bedenken, wat betekent het? Een verdorde hand. Nou, het betekent dat je daar dus niks mee kan doen. Het gaat om de onmogelijkheid om te handelen. Dat wordt in de hand uitgedrukt. We zongen net Psalm 24. Daar wordt ook het woord hand gebruikt. Dat heeft te maken met doen. De daadkracht ontbreekt. Zijn hand is verdord. Daar kan hij niets mee doen. Nu, deze mens is in de synagoge. En ze letten op Jezus om te zien of hij op de Sabbat zou genezen, staat er. En letten op hem, dat heeft een uitgesproken negatieve klank. Ze loeren op hem. Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Als Jezus deze mens gaat genezen, dan kunnen ze hem aanklagen. Volgens de schriftgeleerden in die dagen mocht je op de Sabbat wel iemand helpen die in acute nood verkeert. Iemand die in het water ligt, die mag je eruit halen. Maar ja, zo iemand met een verdroogde hand, wat moet je daarmee? Dat kan morgen toch ook wel. Moeten we eerst nog maar eens over hebben. Ja, maar dan is zo iemand een casus geworden. Waar je eerst over kan discussiëren. Dan is die een testcase geworden of Jezus wel orthodox genoeg is. Maar Jezus ziet geen casuïstiek voor zich. Hij ziet een mens. Voor Jezus is een mens een mens. Voor hem is de zaak al beslist. Hij zegt, sta op. In het midden, kom in het midden staan, dus niet in een hoekje, niet aan de kant, of ik zal je straks helpen als je thuis bent, dan moet je niet verder vertellen. Kom in het midden staan. En nu komt de grote vraag die Jezus op tafel legt. Is het geoorloofd op de Sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen? Een mens te redden of te doden? Dat is toch de centrale vraag. Wat mag je op de Sabbat doen? Goed of kwaad? Een leven redden of vernietigen? Als je goed luistert, stelt Jezus dus de betekenis van de Sabbat aan de orde. In deze vraag. Waarom geneest Jezus zo vaak mensen op de Sabbat? Doet hij dat om te provoceren? Doet hij dat om de Sabbat af te schaffen? Nee, Jezus wil de ware betekenis van die dag aan het licht brengen. De Sabbat herinnert aan Gods schepping, waarin alles zeer goed was. De Sabbat is een dag om op adem te komen. Een dag van mildheid en barmhartigheid. De Sabbat, zo hoorden we in Deuteronomium, herinnert ook aan de uittocht uit Egypte, waarop Israël viert dat ze geen slaaf meer is, maar mag delen in de bevrijding van God. Zo geldt dat toch ook voor onze zondag. Deze dag is de paasdag van de vreugde over het voorgoed begonnen begin. Jezus leeft en wij met hem. En daarom mag ik juist op deze dag weer leren om op te staan in een nieuw leven. Om goed te doen. De Sabbat, de zondag, die vormen ook een teken van Gods nieuwe wereld. Van de eeuwige Sabbat. Van gerechtigheid en van vrede. En daar passen geen ziekte bij en geen tranen. Daar past niet een verdorde hand bij. Proeft u wat er op het spel staat? Goed of kwaad? Een leven redden of vernietigen? Wat is geoorloofd op deze dag van heelheid en goedheid? Wat zal het zijn? En dan staat er, ze zwegen stil. Niemand doet de mond open, ze houden de boot af. Dezelfde mensen die Jezus in de gaten houden om hem te kunnen beschuldigen, hullen zich in stilzwijgen. Ze geven de man met de verdorde hand geen kans. Gemeente, zitten wij, zit ik ook in dit Bijbelverhaal. Als ik erover nadenk, dan zou het zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen dat ik even min kan geloven wat Jezus zegt, dat het hier de keuze is tussen goed doen en kwaad doen. Drijft Jezus de zaak niet op de spits? Is natuurlijk zuur voor zo'n mens, zo'n verdorde hand, maar die genezing kan toch nog wel even wachten. Laat de Sabbat, laat de zondag toch vooral een dag blijven van niets doen. Van daadloosheid, van verdroogde handen. Dat is echt het beste hoor. Dat is echt het beste. De Sabbat, ach, weet je, dat kan het beste maar een aparte dag blijven. Heel apart. Gereserveerd voor het geloof en voor het ritueel en voor de regeltjes. Dat is echt het beste, want als je niet uitkijkt, dan heeft de zondag ook nog effect op je relaties. Of op de manier waarop je met je geld omgaat. Of hoe ik met de schepping omga. En dat moeten we toch niet hebben, Heer Jezus. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Waarom zou u dan nu vandaag al die daadkracht herstellen bij die mens in de synagoog? Dat kan toch nog wel even wachten. Kunnen we er niet eerst over discussiëren? Het wordt allemaal niet uitgesproken, gemeente, maar je voelt, je proeft het in de stilte. Maar waar zijn we bang voor? Wie is er tegen goed doen op de Shabbat? De Heere God niet. Wat me opvalt, dat is in dit gedeelte hoe emotioneel Jezus reageert op dit zwijgen. Als je deze passage vergelijkt met Lucas, waar hetzelfde verhaal wordt verteld. Met zijn blik gaat Jezus de hele kring rond. Hij kijkt ze allemaal aan en zijn ogen starten vlammen van toorn. En tegelijk is hij bedroefd over de verharding van hun hart. Hadden we misschien niet gedacht, maar onze lieve Heer Jezus is boos. Dat kan dus kennelijk ook. En misschien moet ik mijn beeld van Jezus nu een beetje bijstellen. Hij is niet alleen maar zacht en vriendelijk en beminnelijk. Jezus is hier boos over zoveel weerstand. Hier in de synagoge, om zo te zeggen bij de insiders van het geloof, is er geen barmhartigheid voor deze mens. Bij de kerkmensen stuit de goedheid van God, die centraal staat op de Sabbatdag, op hardheid en kilte. En daar is Jezus diep bedroefd over. Jezus wordt erdoor geraakt en geroerd dat de mensen er zo aan toe zijn, zo onvrij. Hij is er ontzet over. We weten uit het evangelie dat van Jezus geschreven staat dat hij weet wat er in het hart van de mens leeft. Nou, hier wordt Jezus door onze menselijke hardheid verrast. Het is erger met de mens gesteld dan God had durven denken. In het woord dat gebruikt wordt voor verharding zit de verwijzing naar steen dat uit een vulkaan komt. Dat is kennelijk heel hard en heel licht. Als je hart er zo aan toe is, dan ben je ongevoelig geworden. Een verhard hart sluit zich in zichzelf op. Kan niet meer om zich heen zien. En dan dringt ook niet meer door wat er hier gebeurt. En wat gebeurt er? Strek uw hand uit, zegt Jezus tegen de mens. En hij strekte zijn hand uit. En zijn hand werd hersteld, gezond, zoals de andere hand. Letterlijk staat er dat die hand weer heel wordt. Helemaal zoals een hand moet zijn. Zoals een hand oorspronkelijk bedoeld is, betekent dat. Bij de schepping. Gods Messias maakt het hier zeer goed.
Gemeente, dat maakt het allemaal heel aangrijpend. Je kan er dus met je neus bovenop staan en er toch je hart voor sluiten voor de tekens van Gods nieuwe wereld. Voor de adem van Gods geest. Hier gebeurt het. Zou dat ook ons kunnen overkomen? Zou dat ook mij kunnen overkomen? God beware ons ervoor. En je vraagt je af, als het met het mens zijn er zo voor staat, wat moet er dan wel niet gebeuren om door mijn hardheid heen te breken? Nou, het evangelie is daar vol van. Het enige dat onze hardheid kan breken is de zachte kracht van de liefde. Alleen ontferming is bij machte ons hart zacht te maken, ons levend te maken. Het is het eeuwige erbarmen dat mijn besef te boven gaat, zegt een lied. En dan doemt in de verte het kruis al op. De weg van het offer, van Jezus' liefde tot het einde toe. Dat hij voor ons door het vuur gegaan is. Dat hij zijn handen, zijn armen voor ons uitstrekt aan het kruis. De weg van het offer. O Heer, uw bloed roept voor altijd barmhartigheid. Barmhartigheid. Bij Marcus begint de lijdenstijd al heel vroeg. In hoofdstuk 3. En zet nou nog even een stapje terug. Kijk er nou nog eens even van afstand naar. Wat hier gebeurt in de synagoge. Wat tekent zich dan af? Het kan niet anders. Zo lees je, zo hoor je tussen de regels. Het kan niet anders of bij de Sabbat, de dag van de bevrijding, hoort een gestrekte hand. Hoort daadkracht, hoort een vruchtbaar leven. Dat laat Jezus zien. Er is een nauw verband tussen. Als op de Sabbat onze hand niet wordt hersteld en gestrekt, ja, dan gebeurt er nergens. En weet u, dat is nou niet iets waar Jezus als eerste mee komt. Dat verband wordt ook al gelegd bij de profeten. We hebben het gelezen in hoofdstuk 56. Daar worden de Sabbat en de hand in één adem genoemd. Ik lees nog een keer vers 2 uit Jesaja 56. Welzalig een mens dat daaraan vasthoudt, die de Sabbat in acht neemt en die zijn hand ervoor behoedt om enig kwaad te doen. Dus de Sabbat en de hand. Ze horen bij elkaar. En dan zegt Jesaja, dat heeft een enorme reikwijdte. Let maar eens op. In Jesaja 56 horen we eerst over een vreemdeling. Die vraagt zich af, mag ik wel bij het volk van God horen? En dan hoor je, als je verder leest, het verrassende antwoord. Ook vreemdelingen mogen knechten van God zijn. De Heer sluit niemand uit. En dan lees je verder in vers 3 en 4 in Jesaja 56. Dan staat het er nog sterker. Dan gaat het over de uinigen, de mensen die ontmand waren. Ze waren ontmand omdat ze in dienst waren van het hof. Toen waren ze hun mannelijkheid kwijtgeraakt. Ze konden geen kinderen verwekken. Daar hadden ze dus niet zelf voor gekozen. Van een gewoon huwelijk waren ze uitgesloten. Geen kinderen, onvruchtbaar. Mensen vonden hen vreemd. Ze vonden hen daarom ook een beetje griezelig. Geen wonder dat de uinig zegt, ik ben maar een dorre boom. Maar nou zegt Jesaja, ook deze ontmande mensen, deze mensen die geen gewoon gezin hebben, die een hele andere seksuele identiteit hebben, zouden wij vandaag zeggen. Die met een vreemd oog worden aangekeken. Jesaja zegt, ook zij hebben deel aan de belofte van God. De uinig die mijn Sabbat houdt en verkiest te doen wat ik wil. Ik geef hun in mijn huis een plaats. Ook zij horen bij mij. In de vertaling uit 1951 wordt het nog sterker vertaald. Daar staat dat God zichzelf de Heer van de gesnedenen noemt. De Heer van de ontmanden. De Heer van de uinigen. Hoe ontroerend is dat? Dus nog een keer, de Sabbat en de hand horen bij elkaar. Het kan niet anders of bij de Sabbat, bij de dag van bevrijding, hoort een gestrekte hand, hoort daadkracht, hoort goed doen. En zo is er zelfs toekomst voor mensen met een verdorde hand. Zelfs toekomst voor vreemdelingen, voor ontmanden, voor uinigen, ja, voor wie je ook maar bent. Dat is goed nieuws. Maar gemeente, je kan het dus ook omdraaien. Als de Sabbat dus een levenloze dag geworden is, nou, dan heeft dat natuurlijk ook gevolgen voor ons leven. Als het een hele aparte dag geworden is, en dan bedoel ik een dag van dodelijke saaiheid en verveling, of een dag van discussies over hoe ver je precies kan gaan en hoe ver precies niet. Kijk, dan zie je die hand gewoon verschrompelen en verdorren. Dan wordt die niet meer uitgestrekt naar de ander. Naar de ander in nood. En betrek dat ook maar gerust op zondag. De zondag wil een dag zijn van vrolijkheid en van licht, waarin wij op andere gedachten worden gebracht. Andere gedachten over God en over wat leven is. En over wie ik ben en wie ik mag zijn. Maar als die zondag nou helemaal wordt opgeslokt door onze doordeweekse patronen. Als die helemaal wordt afgevlakt en afgeplat. En dat kan op allerlei manieren gebeuren, dat hoef ik u niet te vertellen. Kijk, dan is ook onze daadkracht, onze levensstijl in het geding. Waar de Sabbat verdroogt, verdroogt de hand en verdort het leven. Daarom mogen we zo blij zijn met deze dag. Jezus leert ons vandaag in navolging van Jesaja dat de Sabbat en de hand bij elkaar horen. Ja, dat door het vieren van de Sabbat onze dorheid verdwijnt en je tot leven komt. Laten we daarom ook deze dag, de zondag, koesteren. Te zuinig op zijn. Ze is gegeven tegen de bloedeloosheid, tegen de dorheid, de hardheid die ons in de greep heeft, die je kan verlammen. En als we het feest weer leren vieren van lofzang en aanbidding, van doop en avondmaal, van liefde, warmte, dankbaarheid, dan wordt onze hand gestrekt, dan bloeit het leven op, dan bloeit de schepping op, de barmhartigheid, de gerechtigheid. Eerlijk gezegd, dat hebben we keihard nodig. Eerlijk gezegd, dat heb ik keihard nodig. En daarom, Heer Jezus, spreek slechts één woord en red mij van mijn verdroogde hand. Laat het bloed alstublieft weer stromen. Leer ons opnieuw het feest van de Sabbat, van uw reddende aanwezigheid. En laat onze handen gezond worden, helend, strelend, gevend van wat wij zelf hebben ontvangen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
God danken en ook voorbeden doen. We doen voorbeden voor de zieken die op de weekbrief genoemd staan. De broeders Wijnmalen, Gelderblom, Meijer en Gijssen. Mevrouw Vos, de Ruiter. We danken God met Gert-Jan en Lydia Struik voor de geboorte van hun zoon Tobias Andreas. We besluiten onze gebeden met het gezamenlijk Onze Vader. Laten we bidden. Eeuwig trouwe God, wij danken u voor uw woord. U komt ons, Heer Jezus, storen met uw goedheid, met uw ontferming. Een mens is voor u een mens. Wij bidden, open onze ogen voor het geschenk van de zondag. Laat deze dag doorwerken in ons leven, in onze week. En wil ons in deze weken van opgang naar Pasen ontvankelijk maken. Maak ons hart zacht naar u en naar elkaar. Dat wij onze hand uitstrekken om goed te doen. We komen tot u met onze dorheid. Ontferm u over ons. Wij bidden u voor wie zich een dorre boom voelen. Voor wie dorre handen hebben. Heer, genees ons ervan. Heer Jezus, laat het bloed weer stromen. Laat uw geest waaien. Leer ons opnieuw het feest van de Sabbat vieren. Als uw gemeente in deze wereld, als uw gemeente in deze stad. Bewaar ons in de buurt van Jezus, die voor ons door het vuur is gegaan. Vandaag bidden wij u voor uw schepping, die kreunt onder onze voeten, die zucht als in barensnood, verlangend naar vernieuwing. Heere God, we bidden u om inzicht, om te zien waar het op aankomt. Dat bidden we niet alleen voor onszelf, maar ook voor politici en voor beleidsmakers. We bidden u voor uw gemeente in deze stad. Dat wij getuigen mogen zijn van uw liefde, daar waar u ons roept. We bidden u voor wie in deze stad wonen. En voor wie in haar marges terechtgekomen zijn. Voor wie er de lofzang gaande houden. Voor wie er in uw naam de ander nabij zijn. Voor wie er zoekt naar wat verbindt. Wat de vrede dient. Hier zo bidden we ook voor de Alpha-cursus. En voor de dienst in de Emmanuelkerk vanmiddag. Geef uw zegen. We dragen elkaar aan u op. U danken we met Gert-Jan en Lydia Struik voor het wonder van nieuw leven. Zegen hen met geloof, hoop en liefde om Tobias, Andreas en de andere kinderen daarin voor te gaan. Gedragen door uw trouw. Voor de zieken bidden wij u, gekend en ongekend. Schenk hen uw nabijheid. Om genezing bidden wij u, om volharding, om vertrouwen. Ook voor wie mantelzorgen zijn. O God, zie ons aan in hem. Die uw wil tot het einde toe heeft gedaan. Christus, de levende, die zit aan uw rechterhand.
en die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen gezang 305, vers 1 en 2 als ons slotlied.
buigen uw hart tot God. Ga heen in vrede, ontvang zijn zegen en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.